zeggen we nu tegen elkaar. En er is een waarheidscrisis en een betekeniscrisis. Dat zag ik allemaal voor me gebeuren bij die leerlingen. Ik kon me Yeshua een beetje voorstellen. Toen hij de chaos zag onder de bezetting van de Romeinen. En dat hij zei, ja, ze lopen daar rond, maar ze hebben geen herder. Als je die kids daar zo ziet zitten, ze zitten opgesloten in een heel nauw wereldbeeld. En ik moest onmiddellijk denken aan Psalm 14, vers 1. Kent u hem, Psalm 14, vers 1? De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou moet ik wel even, dit heb ik vroeger toen ik een beetje gelovig werd, dit was het een van de versen die we bij Youth for Christ moesten leren. Dat is mooi, want ik was geen dwaas, dus dan kun je dat rustig leren, want ik geloofde wel. Ja, het zit denk ik iets gecompliceerder in elkaar. Want je hart is het centrum van je wezen. In het Joods-Bijbelse denken, dat je hart, daar komt alles samen. We zeggen wel eens, ja, hij is een gevoelsmens. Ja, iedereen is een gevoelsmens. Of hij is vooral verstandelijk. Nee, je verstand en je gevoel komt samen in je hart. Voorbeeldje. Wij zijn nu allemaal tegelijkertijd, zijn we verdrietig. We zijn boos. We zijn vrolijk. Het zijn allemaal emoties die we kunnen oproepen. Zet een goede film erop. En u wordt boos. Zet een andere film op. Van, hebt u geheugen. En je wordt verdrietig. Denk aan die geliefde die is overleden. En de tranen komen in je ogen. En al die emoties hebben hun plek in je hart. Ook al die verstandelijke overwegingen van je. En dat hart maakt uiteindelijk de beslissingen. En wat staat hier in Psalm 14 vers 1? De dwaas zegt in zijn hart. Dus het is geen emotie, het is geen verstandelijke redenering. Het is eigenlijk in het centrum van zijn wezen gekomen. En wat is nou, er is geen God? Nou ja, dat is niet zozeer dat je niet in een bepaalde dogmatiek gelooft. Of dat je geen christen zou zijn. Of wat dan ook. Nee, eigenlijk, je ontkent het mysterie. Je ontkent het goddelijke. Je ontkent het goddelijke. En Joodse denkers zeggen, wat is het begin van alle kennis? Ja, de vrezen des Heren, maar ook verwondering. Als je het goddelijke gaat ontkennen, Albert Einstein die zei, alles is een wonder. Of niets is een wonder. Nou, wat als dat het wordt, alles is een wonder, het mysterie, de schoonheid, de verwondering, dan heb je die band met het goddelijke. En misschien heb je er helemaal geen naam voor. Of wat Paulus zegt tegen die Atheners, hier, dat is het beeld van de onbekende God. Je hebt er nog geen naam voor, die naam ga ik je nu geven. Maar als die band met het goddelijke wordt doorgesneden en het wordt echt materie, dan zegt de dwaas in zijn hart, er is geen God. En alles is plat geworden. En als alles plat wordt, dan wordt het ook platvloers, al heel snel. En dan wordt vreugde lol. En wat is dan een dwaas? Nou, een dwaas, het is zelfs een voorn, het is zelfs een naam, hè, Nabal. Zo kun je heten in Israël, dat is dwaas. Je zou kunnen zeggen een dwaze naam. Nee, ook dit is wel iets gecompliceerder. Het Hebreeuwse woord Nabal, de oorsprong ervan is verwelken, verwelken. En uiteindelijk kan dat ook falen betekenen. Of ongepastheid. Maar het begint met verwelken. En ik denk dat als je onze samenleving wat bekijkt, zo 100 jaar na Nietzsche, 2 wereldoorlogen verder, waarin het communisme geprobeerd heeft een alternatief te bieden, en waarin het fascisme geprobeerd heeft een alternatief te bieden, en wij zitten na de Tweede Wereldoorlog met de puin open, niemand durfde meer een groot verhaal te vertellen. Zien we dat langzaam maar zeker onze samenleving, als het gaat om waarde, aan het verwelken is. Aan het verwelken. Is dat falen? Af en toe toch wel. Dat begint, het piept en kraakt aan alle kanten. Jesaja 55. Even één vers daaruit. En ik had ook Jesaja 66 kunnen noemen, want dan gaat het ook over het brood. Jesaja 55, het tweede vers. We beginnen maar even bij vers 1. O alle dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Dan het tweede vers. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is, en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? We zitten met lege handen in onze samenleving. Moet je voorstellen, wat is eigenlijk waardevol? Is een Rolex van 20.000 euro, is die waardevol? We zagen hem afgelopen, we waren in Wenen 2 dagen en toen gingen we even de stad door, nou, zo'n horlogewinkel. Horloges van 20.000 euro, is dat waardevol? Die kun je kopen, maar in het materialistische wereldbeeld ga je eigenlijk langzamerhand alles omzetten in hoeveel kost het. Dus alles wordt in geld omgezet. Waarde is geld. Maar wat hier zo mooi aan is, lieve mensen, echte waardevolle zaken zijn niet te betalen. Wat is nou echt waardevol? Vriendschap. Kun je dat betalen? Liefde. Relaties. Dat is onbetaalbaar. Overal waar je een prijskaartje op kunt zetten, is waardeloos. Tuurlijk, je hebt het nodig. Tuurlijk heb je brood nodig en heb je eten nodig. En dat heb je allemaal nodig. Maar misschien dat Yeshua daarom wel zegt, zoek eerst mijn koninkrijk. En al dat andere, dat waardeloze, dat komt dan ook wel voor elkaar. Ja, niet dat het zomaar komt. Je zult ervoor moeten werken misschien wel. Of je ervoor moet inspannen. Maar het gaat om het waardevolle. We zitten met lege handen. En dat merk je bij jongeren het eerste. Als ik de jongeren zie, denk ik van ja, lieve mensen, zo hebben wij ze gemaakt. Zij zijn het product van onze samenleving. Dus je kunt hen het wel kwalijk nemen, maar dat doe ik al lang niet meer. Onze samenleving heeft hen zo gemaakt. En ja, wat hebben we gelukkig? Gelukkig is er verlossing gekomen. Gelukkig is er verlossing gekomen en we noemen het entertainment. Want dat is de verlossing. Er kwam een enorme groei in welvaart na die Tweede Wereldoorlog. Immens. 16 soorten pindakaas in de supermarkt. Kom daar maar om in de jaren 50. Enorme groei. Samen met een entertainmentsindustrie. Neil Postman zei in de jaren 60 al, als conclusie over onze samenleving, wij amuseren ons kapot. Is u trouwens al opgevallen? Ja, ik had u al gewaarschuwd. Hè? Mijn echtgenoot zei al, hou je een beetje in. Maar ik ben er nog lang niet. Is het jou opgevallen? Twee dingen vallen op. Bij de jongeren. De opmerking, en je krijgt er een beetje jeuk van, was het leuk? Hoe was je vakantie? Was het leuk? Dus alles moet vooral leuk zijn. Ook lessen. Lessen moeten leuk zijn. Ik begin, als iemand iets niet weet, dan zeg ik altijd, jongens, wacht even. Even stil. Dit wordt een heel mooi moment. Want iemand gaat hier iets leren. Wauw! Hey jongens, dit is fantastisch. Je komt straks thuis en je zegt, ik heb vandaag wat geleerd. Wow! Inmiddels kennen ze me een beetje hoor, dus ze kunnen het hebben. Maar ik meen het nog ook, want dat zijn de mooie momenten. Hè? En niet van, is het leuk? Was het een leuke les? Nou in! Heb je wat geleerd? Heb je iets meegenomen? Iets waar je voor je leven misschien ook wel wat aan hebt? Stiekem zeg ik ook wel eens, jongens, ik geef geschiedenis en dat vind ik hartstikke belangrijk. Maar weet je wat ik eigenlijk aan het doen ben? Ik ben jullie aan het opvoeden tot mens. Huh? Huh? Ja, tot mens. En, want ja, dat ben je niet zomaar. Dat is een roeping, mens zijn. Nog een andere. Misschien is het hier nog niet doorgedrongen. Maar als je ergens gaat eten of je gaat een kopje koffie ergens drinken, is dat hier dan ook zo? Dat dan bieden ze het aan en dan zeggen ze, geniet ervan. Dat is ook een soort hype is dat geworden, hè? Pas geleden dronk ik ergens koffie en ik kreeg koffie en ik wachtte. Hij zei het niet. Nou, die koffie smaakte gewoon niet. Maar geniet ervan. Ook dat zit in dat hedonistische wereldbeeld wat langzamerhand aan het ontstaan is. Ik heb aan leerlingen gevraagd die in de horeca werken als bijbaantje. Tenminste, zij zien dat als hun echte baan, hoor. En school zien ze als hun bijbaantje. Maar in ieder geval, van joh, waar komt dat vandaan? Moeten jullie dat zeggen? Is dat een soort cursus van joh, altijd zeggen geniet ervan? Nou ja, daar kwam het wel een beetje op neer. Ze moesten dat toch al min of meer zeggen. Nou, dat deed me eigenlijk goed, dat ze dat moesten. We bevinden ons in een betekeniscrisis. En misschien is dat wel de diepste crisis die onder al die andere crisis zit. Een betekeniscrisis. Laten we nog even wat verder lezen in Jesaja 5. En dat wat je voor geld koopt, dat kan niet verzadigen. Het kan niet verzadigen. Ik merk het aan mijn eigen kinderen ook. De kinderen opvoeden, het is een halve job, hoor. Ze zeggen wel eens, ja, pap, jij weet overal een antwoord op. Want ja, jij kent de Bijbel zo goed. Jij weet altijd wel een draai aan te geven. Ja, dat zeggen soms mensen die het niet met me eens zijn ook wel eens. Maar in ieder geval, ja, maar ook bij mijn kinderen merk ik het. Waarom weeg jij geld af wat geen brood is en uw vermogen wat niet verzadigen kan? Het nieuwste hebben dingetje. Ja, hij is bij ons verschenen. En het is fantastisch. Maar de meeste van die hebben dingetjes zijn 3 weken leuk en daarna belanden ze in de kast. Want ergens kan het niet echt verzadigen. Potje voetballen buiten is veel leuker. Maar het nieuwste hebben dingetje. Ja, zelf voor gespaard, onze jongste zoon. En wat heeft hij gekocht? Heeft u er ooit wel eens van gehoord? Een Oculusbril. Ja, dat bedoel ik. Een Oculusbril. En weet je wat het is? Die zet je op, die gaat helemaal over je ogen heen. En dan heb je ook nog boksen. En dan zit je werkelijk, waar je ook heen kijkt, zit je in een andere wereld. En het is best wel grappig, hoor. Ik kan bijvoorbeeld in Jeruzalem rondlopen. Dan loop je dus echt, je kunt het zo aangeven, en dan loop je virtueel door Jeruzalem en je komt overal. Grappig, echt leuk. En toen had ik die bril en toen kon ik het. En weet je waar ik heen ging? Niet naar Jeruzalem, maar naar Boskoop, mijn geboorteplaats. En dan wilde ik er gewoon eens even kijken. Mijn kinderen waren helemaal onthutst. Kun je overal heen, ga je naar Boskoop. Ja. Tussen haakjes, dat is wel mooi aan Jesaja 66, hè? Waar je ook heen gaat, je bent altijd onderweg naar Jeruzalem. Dat moet je altijd onthouden. Hè? Je bent altijd onderweg naar Jeruzalem. Even wat verder in Jesaja 55. O, alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weeg gij geld af wat geen brood is en uw vermogen wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, omdat hij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Dat brood des levens, Yeshua, het goede. De tragiek van Rupsje Nooit Genoeg, daar hebben we het over gehad, dat materialisme. Maar hier staat eet het goede. En dan staat het woordje tof. Yeshua zei, ja, wat is het goede? Ja, dat is uiteindelijk mijn lichaam. Dat is het woord. Paulus geeft later de tip mee. Hij zei, hoe kun je nou je leven een beetje richting geven? Want dat valt helemaal niet mee. Wat zijn nou goede keuzes? Mijn oudste zoon is bezig met zijn derde studie. Wat is een goede keuze? Nou, deze lijkt het te gaan worden. Nou, zegt Paulus, richt je op de dingen die boven zijn. Je kunt je hart ergens op richten. Je hart is geen speelbal van emoties of van gedachten. Richt je op de dingen die boven zijn. Het goede, het welgevallige en het volkomene. En wat is het resultaat? Het resultaat is, nee, niet een flitsende carrière. Ook niet een gevulde bankrekening. Nee, het resultaat is dat de shalom van God, die shalom die heelheid brengt, die genezing brengt, die je leven betekenis en zin geeft, dat is niet te betalen met een gevulde bankrekening of een groot huis of weet ik het wat. Die zal je hart, let op weer, je hart vervullen. Ben je dan altijd blij? Nee, natuurlijk niet. Soms ben je hartstikke verdrietig en soms ben je hartstikke boos. En terecht ook. Toen ik hierheen reed, toen dacht ik dat we weer in de Franse tijd waren beland. De Franse, ooit was Lodewijk Napoleon hier de koning, de broer van de grote Napoleon. Maar nee, dat schijnt toch niet zo te zijn. Maar er is veel boosheid, er is veel emotie. Maar stel je nou eens voor, in het centrum van je hart staat die shalom van God. Die vrede van God, die alle verstand, maar ook alle emotie te boven gaat. Wauw. Dat is misschien wel de beste oplossing van welke crisis dan ook. En er staat hier, wat doe je dan? Nou, je eet het. Eten, dat goede eten, je kunt dat woord betekent ook verteren. Je kunt het ook zelfs vertalen met verslinden. Dat merk je aan mensen die hier pas wat van geproefd hebben. Die verslinden het. Die zeggen, waarom lees jij niet meer in die Bijbel? Ik heb hem al 2 keer gelezen. Dan denk je, okay, ja. En het resultaat is, staat er vet van zegen in Jesaja 55. Shalom. Je ziel, staat er in vers 4, zal leven. Je ziel zal leven. En dat leven, daar zit iets in van herstellen, van genezen, van opleven. Dus met andere woorden, lieve mensen, dat vinden van betekenis en dat vinden van waarde, dat is waar onze samenleving echt behoefte aan heeft. En dat is ten diepste een genezingsproces. Trouwens, die wateren en dat brood van Johannes 6 en 7, in Johannes 6 gaat het ook over dorst hebben, en in Jesaja 66 hebben we het over de beek die stroomt, die komen we ook tegen wat verderop in Ezechiël. In Ezechiël, dat is wel een heel bijzonder gedeelte waar het ook over dat water gaat. Misschien heb je het ooit wel eens gelezen. Ezechiël 47. Dat water is natuurlijk een beeld van Yeshua en het is een beeld van de Torah. En Yeshua is weer de vlees geworden Torah. En zo heeft alles natuurlijk met alles te maken. In Jesaja 47 lezen we over de tempelbeek. En er is iets bijzonders met die beek aan de hand. Even vanaf het 6e vers van Jesaja van Ezechiël 47. Toen zeide hij tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Hij zeide tot mij, dit water, dat water wat vanuit de tempel stroomt, van onder de tempel, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. Welke zee is dat? Wat wij de dode zee noemen. Die dode zee, er leeft helemaal niks. Ja, ik zeg wel eens, maar dat is natuurlijk een heel flauw grapje, behalve zoute haring. Maar in de zee wordt het uitgestort, dat levende water. En wat gebeurt er met die zee dan? Zodat haar water gezond wordt en alle levende wezens die er wemelen zullen leven, overal waar de beek komt en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Dat is wel bizar wat daar gebeurt. En dat water, datzelfde water, dat komen we opnieuw tegen in Openbaring, helemaal aan het einde. En we hebben het nu over profetie. de wateren. Helemaal aan het einde in Openbaring 21, 22. Ik pak hem er even bij. Wat ik daar precies over... Namelijk de eerste twee versen. Dus die gedachte moet je even vasthouden van dat water. En hier moest ik even denken aan het slot van Jesaja 66. Want dat eindigt zo dreigend en zo negatief. Dan heb je die nieuwe stad. En daar is alles fantastisch. En wat is je uitzicht? Je ziet daar een enorme berg lijken. Al dus de profeet Jesaja. En dat ruikt niet lekker. En ja, dat is toch wel heel naar. Is dat dan een soort tweedeling? Ja, zo wordt het vaak wel uitgelegd, dat weet ik. Maar toch, als je dat levende water in gedachten houdt, moet je even verder lezen, want die stad Jeruzalem kwam opnieuw tegen Openbaring. Openbaring 22, leest u even met mij mee. Vers 1. En, daar hebben we weer de rivier. Op die vernieuwde aarde. Die vernieuwde aarde en dat vernieuwde Jeruzalem, waar ook Jesaja 66 over gaat. Daar staat er, en hij toonde mij een rivier van water des levens. Beeld van Yeshua. Hè? Yeshua zegt in Johannes 7, op het Loofhuttefeest zegt hij, ik ben het water des levens. En hij toonde, dit zijn allemaal beelden. Hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Stel je even voor, het beeld wat hier geschetst wordt, dat is een vernieuwde stad. Dit is profetie, hè? Dit is toekomstmuziek. Een vernieuwde stad en in die stad, onder die troon van het Lam en van God, komt dat water des levens. De poorten van die stad, van het vernieuwde Jeruzalem, staan open. En wat is het uitzicht? Nou ja, het uitzicht is eigenlijk hetzelfde als in Jesaja 66 geschilderd wordt. Want wat is er buiten die stad? Buiten die stad, vers 15, zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Dus zeg maar de gewone mensen. Die zijn daar buiten. Die zitten nog niet in die stad. Die horen niet bij de overwinnaars. En dat is je uitzicht. En wat gaat die rivier doen dan? Nou, die rivier, die stroomt daar middenin. Zie je hem al stromen? Middenin. Die rivier die stroomt daar gewoon. Wat wij de pool des vuurs noemen. Of hoe je dat ook, wat voor termen. Dante die had er ook een heel verhaal over geschreven. Over allerlei tussenfases van dat dodenrijk. En hoe vreselijk het daar zou zijn. Ik moet altijd maar weer even heel snel Abraham Hessel citeren in mijn hoofd. Want goed nieuws, ja. En die rivier die stroomt daar middenin. Met volle kracht stroomt die daarin. En wat is het resultaat dan? Vers 14. Zalig zij die hun gewaden wassen. Hey, je gewaad wassen, dat is een beeld van je leven. Dat is een beeld van je bestaan. Zalig zij die hun gewaden wassen. Wacht even. Ik ben een beetje ondeugend, hè? Dat snap je wel. Elke profeet, al die profeten zijn nog veel ondeugender dan ik, hoor. En wie moet hun gewaden nog wassen dan? Degene die in die stad zijn? Nee. Dat zijn de overwinnaars. Hè, soms hebben wij een beeld van God geschapen naar ons beeld. Want hoe zit onze samenleving in elkaar? We hebben de We hebben de winnaars en we hebben de verliezers. We hebben de hoogopgeleide en de laagopgeleide. We hebben de autochtonen en de allochtonen. We hebben dit en we hebben dat en we hebben dit en we hebben dat. En wij zitten toevallig al bij de goede kant. He, en zo hebben we ook een theologie soms geschapen naar ons beeld. En dat is best wel een hard beeld. Dat is heel leuk als je de inner circle hoort. Maar degene die daar wat verder van afstaan, die denken, wat zijn die gasten aan het doen? Dat zijn deugnieten. Zij horen er alleen bij. He, vroeger werd er over de vrijgemaakte kerk wel eens het grapje gemaakt. Niks tegen de vrijgemaakte kerk hoor. Alleen die naam vind ik al fantastisch. Maar in ieder geval, er werd wel eens een grapje gemaakt. Jongens, sst. In de hemel. Sst, even stil. Want zij denken dat ze er alleen zijn. Dus heel flauw grapje natuurlijk. Hè. Maar zo zijn we, zo hebben we in de breedte van onze theologie, hebben we dat misschien ook wel een beetje gecreëerd. Want ja, buiten, binnen. Maar zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens. Het geboomte des levens is een beeld van Yeshua. Hij is het geboomte des levens. En de bladeren van het geboomte, wat doen die bladeren? Die zorgen voor genezing. Met andere woorden, zalig zij die hun gewaden wassen, staat in de tegenwoordige tijd, onvoltooid tegenwoordige tijd, omdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Ze waren buiten, maar ze hebben nu het recht om naar binnen te gaan. Dus met andere woorden, lieve mensen, het is een open einde. Iemand zei eens, eigenlijk is het, God voert een soort liefdesdans met ons uit. En hij nodigt ons uit om mee te doen in die goddelijke dans. Maar dat kan maar op één manier. Namelijk vrijwillig. Je kunt iemand niet dwingen lief te hebben. Ik kan jullie, als ik de macht zou hebben en ik was dictator. Nee. Maar ja, een dictator kan zijn volk tot heel veel dwingen. Dat hebben dictators ook gedaan. Eén ding blijft altijd vrij. Dat is je hart. Je kunt niemand dwingen lief te hebben. En je zou, misschien is de hele geschiedenis wel een liefdesdans van de Almachtige om zijn schepselen één voor één te verleiden om mee te doen in die goddelijke dans. En ja, dat geeft hij nooit op. Die dans die blijft, ook op die vernieuwde aarde. En het is een open einde, zou je kunnen zeggen. De Bijbel heeft een open einde. En hoe kan dat dan ook verder dan een open einde? Gelukkig maar, hè, we leven niet in een gesloten wereldbeeld. Ik heb het met mijn kinderen, hebben ongelooflijk veel leuke discussies. Want ja, die zijn echt niet automatisch allemaal gelovig, hoor. Het is geen soort machine waar je een kwartje in stopt. We hebben heel veel discussies over klimaat. Onze oudste dochter, nou, die is bij elke klimaatdemonstratie zeer actief aanwezig. En allerlei acties. En zegt, ja, jullie hebben het verpest voor ons. En dit gaat niet meer goedkomen. Die opwarming is niet meer te stuiten. En nou ja, zo zijn er heel veel discussies. Ik zeg, ja, maar weet je wat het probleem is? Wat ten diepste het probleem is? Het grootste probleem is, we geloven niet meer in profetie. We hebben een gesloten wereldbeeld gecreëerd. Heel veel, merk ik, ook gelovige mensen, die geloven in de dogma's. Ze voelen er soms wat bij. Maar in het centrum van hun hart gaan ze mee met de flow van een gesloten wereldbeeld. Dus je bent eigenlijk praktiserend atheïst. Als gelovige. En ik merk het bij mezelf soms ook. Dan ga ik mee in al die discussies. En ik denk, maar we vergeten één ding. Er is een open wereldbeeld. En geen gesloten wereldbeeld. Met andere woorden, al die crisissen, klimaatcrisis, oorlogen, honger. Uiteindelijk, heb ik wel eens gezegd, blijft het aanmodderen, letterlijk aanmodderen, tot de komst van de Messias. We hebben die Messias nodig. En nu harder dan ooit. En we hebben dat herstel van de aarde nodig. Nu harder dan ooit. En ja, het is natuurlijk heel concreet. Het is trouwens heel mooi in Romeinen 8. En ik ga bijna naar de afronding. Als je denkt van, zitten we hier vanmiddag nog? Ik heb een Egyptenaar, een Koptische christen. Bij hun duren kerkdiensten 6 uur. En ik ben wel eens een paar keer bij hem geweest in Amsterdam. En ik zei, hou je dat vol dan? Maar nu snap ik het. Ze gaan gewoon steeds even weg en dan hebben ze een kelder eronder. En dan gaan ze een potje tafeltennissen en lekker wat eten. En daarna komen ze weer even terug. Ja, ze houden het ook wel 6 uur vol. Hè? Ik heb 1 keer daar een potje tafeltennis tegen de Koptische priester daar. Hij zei, Egypte, Nederland. Nederland heeft gewonnen. Maar ja, toch weer die winnaarsmentaliteit. Hè? Maar je ziet, profetie is heel concreet. In Romeinen 8, wat is nou de situatie van de mensheid op dit moment? Nou ja, daar gaat het over lijden in Romeinen 8. Het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar weet je wat het grote geheim is van de hele wereldgeschiedenis? Is in één woord te zeggen. Die hele wereldgeschiedenis, ja, je bent eigenlijk een veredelde ramptoerist, ben ik als geschiedenisdocent. En ik probeer er nog wat van te maken. Maar het geheim van de wereldgeschiedenis is het woord barensnood. Ik vind dat een fantastisch woord. Want je denkt, jongens, dit is ongeveer het einde van deze planeet. En dan zeggen we, ja, dit is niet goed voor de aarde. Die opwarming, nou, het is niet goed voor de mens. Maar uiteindelijk overleeft die aarde het wel, hoor. Maar wij als mensen niet. Maar jongens, alles wat we meemaken, het zijn barensweeën. We zijn op weg naar een nieuw begin. We zijn op weg naar dat vernieuwde Jeruzalem. En het past het zit allemaal opgesloten in die liefdesdans van de eeuwige. En hoe kun je dat nou gaan zien? Heel concreet, profetie. Als je bijvoorbeeld Jesaja 54 neemt, die eerste verse. Israël is daarin echt de sleutel. Het is niet vaag. God is kwetsbaar geworden. God heeft zich geopenbaard in de tijd. En hij heeft zich verbonden aan een volk. En hij heeft belofte gedaan aan dat volk. Jesaja 54, jubel gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Breekt uit in gejubel en juicht die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden. Zegt de Heere, maak de plaats voor uw tent wijd. En men spanne de kleden uw woningen uit. Wees niet karig, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden. En uw nageslacht zal de volken in bezit nemen. En de verwoeste steden bevolken. En het gaat nog verder en verder en verder. Hij gaat zich over Israël ontfermen met een eeuwige goede tierenheid, zegt uw losser. En dan lezen we in Ezechiël 37, en u kent die verse allemaal, dat het dat dal van die dorre doodsbeenderen, heel concreet in de geschiedenis, zegt Ezechiël de profeet, die botten zullen weer bij elkaar komen. Ze zullen zeggen, onze hoop is vervlogen. Nou, hoe akelig is dat werkelijkheid geworden? In de ovens, de hoop was vervlogen. En na die Tweede Wereldoorlog zijn die botten weer bij elkaar gekomen. Er kwam vlees overheen, er kwam een staat. Jongens, dit is echt bizar wat er is gebeurd. En waar zitten we nu dan? Als je het gaat zien, zie je het overal, hè? Een beetje Cruyffiaans is dit. Maar in ieder geval, waar zitten we nu dan? Ja, het tweede deel van die profetie van Ezechiël. Dan moet Ezechiël gaan profeteren tot de geest. En hij gaat profeteren tot de geest. En dan komt die geest in dat lichaam wat er al is op dat moment. Je zou kunnen zeggen, zoals men wel zegt, Israël is het begin van de verlossing. Het begin van de nieuwe tijd. Het is de voorpost van de Almachtige. En ja, misschien dat het daarom ook wel steeds zo spannend is. En dat er steeds zoveel strijd omheen is. Het is de voorpost van de Almachtige. En, En we staan misschien wel op de drempel van die geestelijke vernieuwing. Hoe gaaf zou dat zijn? Vroeger, en het mooie is eigenlijk, laat ik ook iets positiefs zeggen over onze samenleving. Want het lijkt alsof ik er negatief over ben. Nou, dat ben ik helemaal niet zo hoor. Want ik vind het wat allemaal fantastische mensen kom ik tegen. En liefdevolle en aardige mensen. Alleen vaak bodemloos. Maar toch ergens diep in dat hart. Ik zou bijna kunnen, ik zou het liefst zeggen van iedere Nederlander. Maar van heel veel Nederlanders. Zit dit besef. Hier eindigde, heb je de Passion gezien? Afgelopen, twee van onze kinderen komen eigenlijk niet meer in een kerk, maar de Passion kijken ze wel. Onmiddellijk aangrijpen, dan zend ik hem al 4 keer uit. Maar in ieder geval, dus die hebben we met elkaar zitten kijken. En weet je hoe die eindigt? Hij eindigt zo. En ik denk dat is een beetje een gevoel wat toch diep in het hart van veel mensen leeft. Ik citeer, ik ga het niet zingen, dat laatste lied, dat wil ik u echt niet aandoen. Want u was al toe aan koffie, nou, dan is zelfs koffie niet genoeg. Maar ik citeer het laatste vers. Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloedt, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt goed. Als je alles wil vergeten, maar je weet alleen niet hoe, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt goed. Je kijkt me aan en je weegt je woorden. Je houdt je sterk, maar van binnen storm je. Maar weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga. Dat ik alles doe voor jou. Nee, ik laat je nooit alleen. Ik ben hier. Het is oké. Alles komt goed. Nou, ik merk, ja, ik zeg tegen die leerlingen wel eens, joh, wat zorgt er nou nog voor dat je 's ochtends je bed uitkomt? Oh, school, ja, oké, maar daar hoef je niet heen. Als je een keuze maakt om niet heen te gaan, niemand zal je opsluiten. Ik zeg, waarom kom jij je bed nog uit? En dan toch ideale waarden, langzaam en zeker, komt het toch ergens boven drijven. Alles komt goed. Het lijkt wel een beetje alsof we, als Messiaanse gemeente, jullie hier, en als andere gemeenschap, een beetje op de Areopagus staan. Nou, hebben we niet van die hoge bergen. De Sint-Pietersberg dan maar. Ja, het klinkt niet zo leuk als Areopagus. Maar dat we op die Sint-Pietersberg staan. En dat we tegen die Nederlanders zeggen, joh, die onbekende hoop van jullie. Alles komt goed. Onbekende hoop, die nergens op is gebaseerd. Want je hebt een gesloten wereldbeeld. En waar haal je dat vandaan dan? Ja, maak er maar wat van. Ja, hoe dan? Ik kom jullie iets vertellen over die ongekende hoop die jullie hebben. Alles komt goed. Mooi is dat, hè? We hebben een taak. Want wij hebben iets geproefd van die liefde. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël. Dat vroegen de discipelen aan Yeshua. Wisten zij veel dat we nu 2000 jaar later zouden zijn. Maar die vraag moeten we nu weer stellen hoor. Israël is hersteld, maar hoe zit het met het koningschap van Israël dan? Wanneer komt die grote zoon van David? Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël. De spanning is helemaal terug. Een opgewonden spanning wat mij betreft. 1948, 1967. Wanneer? En nu sluit ik af. En net zo lang als het duurt, blijven we de profeten lezen. Niet als luchtkastelen, maar als beloofde richtingwijzers naar een hoopvolle toekomst. Waarin we op weg zijn. Niet naar het einde, maar naar een nieuw begin. Naar de wederoprichting van alle dingen. Amen.